Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de lofzang van Zacharias zingen wij het vierde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. En wat er verder volgt. We noemden nu de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde vers. Wendt uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jeremia, daarvan het 31ste hoofdstuk en daarvan de versen 18 tot en met 34. Wij herzeggen u Jeremia 31, van het 18e tot en met het 34ste vers. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 22ste vers, Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond, ik hoop op uw rechten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Jeremia 31, vers 18 tot 34. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden, als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg, dien gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Zo zegt de Heere der heerscharen, de God Israëls. Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en in zijn steden, als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda, mitsgaders al zijn steden, zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudden reizen. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt, en ik heb alle treurige ziel vervuld. Hierop ontwaakte ik en zag toe, en mijn slaap was mij zoet. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden, gelijk als ik over hen gewaakt heb, om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad aan te doen, alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heere. In die dagen zullen zij niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en der kinderen tanden zijn stomp geworden. Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven. En ieder mens die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende: Ken de Heere. Want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jeremia 31 en daarvan het 20ste vers. Jeremia 31 vers 20, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden Gods rommelende ingewanden. Gods rommelende ingewanden. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten over wie Gods ingewand rommelt. In de tweede plaats willen we erop letten sinds wanneer Gods ingewand rommelt. En in de derde plaats willen we erop letten waarom Gods ingewand rommelt. Gods rommelende ingewanden, over wie? Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Sinds wanneer? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Waarom? Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Gemeente, het is voor de tweede keer dat wij stilstaan in deze prekenserie bij de mensvormige uitdrukkingen van God. De Heere geeft die uitdrukkingen in zijn eigen woord. Daarom mogen wij die uitdrukkingen ook gebruiken. Al is het waar dat de Heere niet bij mensen te vergelijken is, maar hij buigt zich zo laag neer dat hij zich enigszins aanpast aan ons denkvermogen, aan ons kleine mensen. Vorige week, jongens en meisjes, hebben wij gehoord van Gods hart. En we hebben gehoord dat Job zei, hij is wijs van hart. Gods hart is een beeld van de wijsheid van God. En de wijsheid van God was veel groter dan de wijsheid van de vrienden van Job en de wijsheid van Job zelf. Vanmorgen staan we stil bij een tweede mensvormige uitdrukking. Het gaat in onze tekst over het ingewand van God. Dat is beeldspraak. God heeft geen ingewand. God heeft geen lichaam. God is een geest. God heeft dus ook geen ingewanden. Wat zijn onze ingewanden? Onze ingewanden liggen in onze buik verscholen. Je kunt onze ingewanden niet zien. Soms dan kun je de ingewanden wel horen. Het rommelen van ons ingewand. En dat is hier een beeld van Gods bewogenheid. Gods gevoel. God is niet zonder gevoel. Wij stellen God soms voor als een God zonder gevoel, zonder bewogenheid. Wij mensen zijn bewogen, kunnen bewogen zijn. Maar God is ook bewogen. God is bewogen tot in het diepste van zijn wezen. En dat is het beeld wat hier gebruikt wordt, het rommelen van Gods ingewand. Gods bewogenheid is van binnenuit. Gods bewogenheid komt niet van buitenaf, maar Gods bewogenheid is van binnenuit. Waarom zou de Heere voor dit beeld gekozen hebben? Ik denk dat wij dit beeld niet zomaar zouden durven gebruiken als de Heer het niet zelf zou gebruiken. Ik denk dat de Heere voor dit beeld gekozen heeft omdat onze ingewanden altijd in beweging zijn. Je ziet dat wel niet. Je merkt het niet, maar onze ingewanden zijn altijd in beweging. En zo is het met Gods bewogenheid. De Heere is altijd in zichzelf bewogen. Dat gaat altijd door. We vinden daarvan ook een prachtig voorbeeld in de gelijkenis van de verloren zoon. Daar is de vader die zijn zoon opwacht ook een beeld van God. En dan staat er: en opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Die vader werd met innerlijke ontferming over zijn zoon bewogen. Dat is Gods ingewand, zijn innerlijke ontfermingen. We komen die uitdrukking, rommelende ingewanden, komen we meer tegen in de Bijbel. De profeet Jesaja bijvoorbeeld gebruikt deze uitdrukking op twee plaatsen. We lezen het in Jesaja 16 vers 11. De profeet zegt: daarom rommelt mijn ingewand over Moab. En dan heeft de profeet het over zijn ingewand, niet over Gods ingewand. De profeet moet Moab het oordeel aanzeggen. En dat oordeel dat is zo verschrikkelijk. Jesaja heeft het aanzien komen. En Jesaja kan dat niet koud en hard profeteren. Maar hij is bewogen. Hij is tot in het diepst van zijn binnenste bewogen over Moab. En daarom zegt hij: mijn ingewand rommelt over Moab. Dezelfde uitdrukking komen we ook tegen in Jesaja 63. Daarvan het 15e vers. Jesaja is dan in gebed voor Israël. Hij vraagt om de verlossing van Israël. En dan zegt hij tegen de Heere: zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Het gerommel van uw ingewand en van uw barmhartigheden. Dus Jesaja vraagt of de Heere bewogen wil zijn over zijn volk. Waar is het gerommel van uw ingewand? En ook hier geeft de profeet Jeremia ons een blik in Gods binnenste. Zoals ook Zacharias daar iets van heeft mogen zien. Daarom hebben we ook de lofzang van Zacharias gezongen, jongens en meisjes. Zacharias heeft het ook over de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Waarom heeft God zijn zoon naar deze aarde gezonden? Dat heeft Zacharias mogen leren. Namelijk door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Anders gezegd, het rommelen van Gods ingewand. De bewogenheid van God met arme zondaren. Gemeente, in verband van onze tekst waar deze uitdrukking wordt gebruikt, gaat het over de bekering van Efraïm. Efraïm is hier de naam voor het tienstammenrijk. Je hebt aan de ene kant Juda, het tweestammenrijk. Aan de andere kant Efraïm, het tienstammenrijk. Efraïm wordt hier voorgesteld als een persoon. Ook dat is natuurlijk beeldspraak, want Efraïm is een volk. Efraïm bestaat uit duizenden mensen. Maar het wordt hier voorgesteld als was het één man. als was het één persoon. De Heere heeft in dat tienstammenrijk ook zijn volk. En daarvan is deze persoon een beeld. En deze persoon is dus ook een beeld van al de mensen die tot God bekeerd worden, ook vandaag nog. Je zou hen ook Efraïm kunnen noemen. Efraïm is hier het beeld van het overblijfsel dat God had en dat God altijd heeft. En nou noemt de Heere Efraïm in deze tekst een zoon. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Dat is wat gemeente, dat de Heere Efraïm zijn zoon noemt. We lezen dat van Adam. Adam wordt in het geslachtsregister genoemd de zoon van God. Adam is door God geschapen. God is de vader van Adam. Ja, zegt iemand, God is ook de vader van ons. Want wij zijn ook door God geschapen. Nou, er is intussen wel wat gebeurd. De zondeval heeft plaatsgevonden. God is onze rechter geworden. Wij hebben ons van God, onze Vader, losgerukt. En gemeente, de Heere kan geen kinderen aannemen buiten Christus. Zo lezen we dat ook in onze Heidelbergse catechismus bij de uitleg van het Onze Vader. De Heere kan alleen in Christus nog mensen tot kinderen aannemen. Efraïm is dus geen eigen zoon van God, zou je kunnen zeggen. Maar Efraïm is een aangenomen kind. De Heere heeft Efraïm aangenomen in de weg van wedergeboorte. God noemt hem zijn zoon. Wat ik hier niet lees, dat is dat Efraïm zichzelf de zoon van God noemt. Integendeel, moet u de vorige verzen maar lezen. Verzen 18 en 19, wat zegt Efraïm? Ik heb wel gehoord, zegt de Heere, dat Efraïm zich beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Dus het hart van Efraïm gaat wel uit naar God. Efraïm heeft wel een betrekking op God, maar in eigen waarneming is Efraïm onbekeerd. Hij zegt zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik mij op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Jongens en meisjes, het is net alsof ik hier de jongste zoon hoor spreken uit de gelijkenis. Die tot zijn vader zei, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Efraïm is niet waardig om Gods zoon genaamd te worden. Wat is het nodig dat we op die plaats terechtkomen, gemeente? Want dan alleen zal het meevallen. Voor rechthebbende mensen valt het niet mee. De jongste zoon is niet wedergekeerd als de zoon van zijn vader, maar hij had alles verbeurd en verzondigd. Efraïm in de weg van bekering komt niet terug als een rechthebbende zoon, maar hij komt terug als een arme zondaar, die de smaadheid van zijn jeugd gedragen heeft, die zich uit de gemeenschap met God gezondigd heeft. Kent u die smart ook? Want die troost van Gods rommelende ingewanden, dat is wel een les van morgen, die wordt alleen in de weg van bekering gekregen. Gemeente, de Heere heeft tegen Efraïm niet over zijn rommelende ingewand gesproken als Efraïm nog doorleefde in onverschilligheid. Maar de Heere heeft over zijn rommelende ingewanden gesproken tegen een ootmoedige Efraïm, tegen een boetvaardige Efraïm, tegen een buigende Efraïm. En zo is het nog. Zo is het nog. De troost van Gods barmhartigheid is voor ellendigen. En zolang als wij niet ellendig zijn, zolang als we onze ellende niet kennen, zolang als we het stuk van de ellende niet verstaan, dan zullen we Gods barmhartigheid ook niet leren kennen. Een zoon, de Heere zegt zelfs een dierbare zoon. Dat is een zoon van grote betekenis, een zoon van grote liefde, waar we erg aan gehecht zijn. Je zou dat niet zeggen. Als je ziet hoe de Heere Efraïm heeft getuchtigd. Het is 150 jaar geleden dat Efraïm naar Assyrië is gebracht. Deze profetie is 150 jaar na de ballingschap, niet de Babylonische ballingschap, maar de ballingschap in Assyrië. Het tienstammenrijk is naar Assyrië gegaan. Oh, we hebben het horen lezen van de tranen die er geschreid zijn in Rama. Er zijn tranen van Juda, er zijn tranen van Efraïm, een dierbare zoon. Maar waarom gaat de Heere dan zulke wegen met zijn kind, als zijn zoon hem zo dierbaar is? Juist daarom. Omdat de Heere Efraïm niet voor het verderf over heeft. Daarom is de Heere zo streng voor Efraïm. Er zijn ook mensen met wie de Heere zich nauwelijks inlaat. Van wie die geen dierbare kinderen van de Heere zijn. En waarvan Asaf zegt, ze storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Jongens en meisjes, misschien heb je wel strenge ouders. En misschien mopper je daar wel van. Je mocht dit niet in de vakantie, je mocht dat niet in de vakantie. Waarom niet? Ik denk dat het komt omdat je ouders zoveel van je houden. Hoe meer je van je kinderen houdt, hoe meer je probeert ook ze te bewaren. Kinderen kunnen soms zulke domme dingen doen. En dat doen Gods kinderen ook. En de Heere wil zijn kinderen bewaren voor het erge waar ze in terechtkomen, als hij ze de vrije hand zou geven. Juist omdat Efraïm een troetelkind van de Heere is, een dierbare zoon. Daarom heeft de Heere hem zo streng aangepakt. De Heere kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. Bastaarden worden niet gekastijd, maar de apostel zegt, juist omdat je een zoon bent, is de Heere er met zijn vaderlijke kastijding. Is hij mij niet een troetelkind? Efraïm, die stoute Efraïm, jongens en meisjes. Efraïm is zo verkeerd. Efraïm is zo ongehoorzaam. En de Heere zegt, is hij mij niet een troetelkind? Zoals ook Juda een troetelkind genoemd wordt, Jesaja 66. Daar zegt de Heere dat hij Juda zeer vriendelijk zal vertroetelen op zijn knieën in zijn huis. Gij zult te Jeruzalem vertroost worden. Daar zal de Heere Juda op zijn knieën zetten en tegen zich aandrukken als het ware. Maar ook Efraïm is hem een troetelkind. Wat is een troetelkind? Een troetelkind is een kind dat ons bijzonder lief is. En dan moet je als ouders heel erg oppassen. Jacob heeft een grote fout gemaakt. Hij had ook een troetelkind, Jozef. Maar je mag je kinderen niet voortrekken, de een tegenover de ander. En als goed is, wil je dat als vader en moeder ook niet. Als het goed is, dan zijn al onze kinderen onze troetelkinderen. Maar de Heere bederft zijn kinderen niet. Jacob heeft Jozef bedorven. Maar de Heere bederft zijn kinderen niet. Ik zei het al, de Heere straft zijn kinderen. De Heere kastijdt zijn kinderen. De Heere trekt niet de een voor tegenover de ander. Een troetelkind. Troetelkinderen zijn kleine kinderen. Die vertroetel je. Dat doe je niet met een grote zoon. Maar een klein kind, dat zet je op je knie. Dat trek je tegen je aan. Efraïm is nog maar klein. Geestelijk. Efraïm moet nog opwassen. Efraïm moet nog zoveel leren. En daarom had Efraïm deze klappen nodig. Omdat Efraïm zo ongehoorzaam was, is hij mij niet een troetelkind. Onbegrijpelijk, gemeente, dat de Heere dat zegt van zo'n zoon als Efraïm. Weet u wie Gods troetelkind is? De Heere Jezus Christus. Die had het recht om dat te zeggen. En hij zegt het ook in het Spreukenboek, het 8e hoofdstuk. Toen was ik een voedsterling bij hem en ik was dagelijks zijn vermakingen te aller dagen voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardrijks. En we lezen het ook in het Johannesevangelie. In de brief van in het Johannesevangelie, het 1e hoofdstuk, het 18e vers, waar de evangelist zegt, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Wat is dat een tere uitdrukking? Die in de schoot des vaders is. Kijk, dat kan ik begrijpen, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus in de schoot van zijn vader is. Dat de Heere Jezus door zijn vader vertroeteld wordt. Maar wat ik niet kan begrijpen en wat ik ook nooit zal kunnen begrijpen, dat is dat Efraïm nou ook een troetelkind van de Heere is. Ook in de schoot van de vader is. Wat daalt de Heere laag af? De Heere laat zien wie hij voor Efraïm wil zijn in zijn troetelkind. In de Heere Jezus Christus. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Dat zijn twee vragen. We lezen in onze tekst twee vragen. Moeten wij een antwoord geven op die vragen? Nee, wij hoeven geen antwoord te geven op die vragen. De Heere geeft zelf een antwoord. De Heere stelt deze vragen om juist te laten merken, natuurlijk is hij mij een dierbare zoon. Vast en zeker is hij mij een troetelkind. Dat is een Hebreeuwse wijze van spreken. Door een vraag te stellen juist iets krachtiger uit te drukken. De kanttekening zegt, hij is het zekerlijk, wil God zeggen, hoewel ik hem kastijd. Inderdaad is Efraïm mij een dierbare zoon. Is hij mij niet een troetelkind? De profeet mag het hier zeggen. Tegen wie? Tegen die verslagen Efraïm. Die daar op zijn heup aan het kloppen is. En die zich voor God verootmoedigt. En die de smaadheid van zijn jeugd naar zich toe gekregen heeft. En die geen genade meer verdiend heeft tegen die boetvaardige Efraïm. Gemeente, dat mag ik vanmorgen ook doen. Ik mag het zeggen tegen verloren zondaren. Tegen mensen die zich uit de gemeenschap met God gezondigd hebben. Ik mag het zeggen tegen mensen die niks meer verdiend hebben. Nee, ik mag het niet zeggen tegen u als u de verootmoediging van Efraïm niet kent. Ik mag het zelfs niet zeggen tegen Gods kinderen als ze in hun hoogmoed leven. Dan moeten ze niet vertroost worden, maar juist vermaand worden. De Heere zegt het niet tegen Efraïm toen die onverschillig en hoogmoedig was. Er moet plaats voor zijn. Efraïm is eerst naar Assyrië gebracht. En daar is hij gebroken. En dan komt de Heere terug. En dan is het voor Efraïm zo'n wonder. Hij kon dat niet meer begrijpen. Hij dacht dat de Heere voor eeuwig afscheid van hem genomen had. Hij dacht dat de Heere met hem niks meer te maken wilde hebben. Maar de Heere zegt, jawel Efraïm, je bent mij een troetelkind. Gods ingewanden rommelen over zondaren. Gods ingewanden rommelen over verloren zonen en verloren dochteren. Bent u zo'n verloren zoon uit de gelijkenis of zo'n verloren dochter? Bent u zo'n verlorene als Efraïm? Onze eerste gedachte over wie? We gaan naar onze tweede gedachte, sinds wanneer? De Heere zegt, sinds ik tegen hem gesproken heb. Het ingewand van de Heere rommelt al heel lang, sinds ik tegen hem gesproken heb. En wanneer heeft de Heere tegen Efraïm gesproken? Is het dan pas begonnen toen de Heere voor het eerst tegen Efraïm ging spreken? Wel, het woord wat hier in het Hebreeuws staat, gemeente, dat kan ook anders vertaald worden. En dat spreekt elkaar niet tegen. We mogen het ook vertalen met, sinds ik van hem gesproken heb. Of sinds ik tot hem gesproken heb. Het Hebreeuws geeft die ruimte om het op verschillende manieren te vertalen. Wanneer heeft de Heere van Efraïm gesproken? Nou, de Heere heeft al lang van Efraïm gesproken eer dat hij tot Efraïm sprak. Wanneer is Gods ingewand gaan rommelen? In de eeuwigheid. In de eeuwigheid was de Heere al bewogen met Efraïm. Sinds ik van hem gesproken heb. Gemeente, in de vrederaad ging het over Efraïm. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en geven het gewenste land? De Heere sprak van Efraïm. Efraïm bestond nog niet eens. Efraïm moest nog geboren worden. Maar de Heere heeft van hem gesproken. De liefde tot Efraïm is een eeuwige liefde. En al in de eeuwigheid heeft de vader Efraïm aan de zoon gegeven. Efraïm wist nog van niks. Efraïm had nog niet gezondigd. Efraïm kon nog niet bidden. Maar er iets van hem begon te leven. Was alles in Gods boek geschreven. Sinds ik van hem gesproken heb, rommelt dat ingewand, dat is al heel lang. Maar ook, dat sluit elkaar niet uit, zei ik al, sinds ik tegen hem gesproken heb. De Heere heeft ook tot Efraïm gesproken. Wanneer heeft de Heere tot Efraïm gesproken? Nou, de Heere heeft zijn knechten naar Efraïm gezonden, de profeten. En zo spreekt de Heere. Gemeente, de Heere spreekt tot u. De Heere spreekt door zijn woord. De Heere spreekt in de uitwendige roeping. Er kan niemand zeggen onder ons na deze kerkdienst, God heeft nooit tot mij gesproken. Want de prediking van het woord is tot alle mensen. De Heere laat zijn knechten spreken tot alle mensen, tot de goddelozen en tot de rechtvaardigen. De boodschap tot de goddelozen is dat het hen kwalijk zal gaan, zolang ze zich niet bekeren. En de boodschap tot de rechtvaardigen is dat het hen wel zal gaan. Jongens en meisjes, dat zeg ik niet, maar dat zegt God. En dat laat God mij verkondigen door zijn woord. Mensen wilden niet luisteren. Efraïm wilde niet luisteren. Zoals ook zoveel mensen in Nunspeet niet willen luisteren. Ja, wel naar de preek willen luisteren, maar niet met hun hart willen luisteren, want ons hart is onwillig. Nou, dan gaat de Heere anders spreken tot Efraïm. Hoe gaat de Heere dan spreken tot Efraïm? De Heere spreekt door woorden en door daden. Hij gaat nu door daden tot Efraïm spreken. Efraïm moet de gevangenis in. Efraïm moet naar Assyrië. En er zijn mensen in de stam, in Efraïm, die zich nog verharden. Die in hun verharding gestorven zijn, ondanks de roepstemmen. Maar het echte Efraïm, dat mocht verootmoedigd worden. De tuchtiging van de Heere is voor hen tot zegen geweest. Dat komt door Gods geest. De Heilige Geest verbreekt harten van mensen, kinderen. Gelukkig wel. En daarom zal de prediking niet ijdel zijn. Alle mensen zijn even slecht. Maar er zijn mensen die naar de Heere gaan luisteren. Waarom? Omdat de Heere hun hart verbreekt. Omdat het woord van God voor hen ook het woord van God wordt. Zodat je oren krijgt om te horen en een hart om op te merken. Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Weet u nog, die ingewanden zijn altijd in beweging. Zijn altijd aan het rommelen. De Heere denkt altijd aan Efraïm. Nee, dat weet Efraïm niet, dat merkt Efraïm niet. Dat ziet Efraïm niet, maar de haren van zijn hoofd zijn allemaal geteld. De Heere denkt aan de persoon van Efraïm. De Heere dacht aan Efraïm toen hij zo onverschillig was, toen hij zijn eigen weg wilde gaan. Maar de Heere gaf Efraïm niet de ruimte. De Heere dacht aan hem. De Heere dacht aan Efraïm toen hij op zijn knieën kwam. De Heere heeft het wel gehoord. Eerst heeft de Heere dat niet laten merken, maar de Heere heeft het wel gehoord dat Efraïm tot hem riep. De Heere zegt het toch in het 18e vers. Ik heb wel gehoord dat Efraïm zich beklaagt. De Heere heeft het niet laten merken, maar hij heeft het wel gehoord. Want hij denkt altijd aan Efraïm. Zijn ingewanden rommelen van eeuwigheid. Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Dat woord ernstiglijk, dat moet een uitdrukking in het Hebreeuws duidelijk maken. Wij hebben daar geen woorden voor. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, gedenkende zal ik hem gedenken. En dat wordt dan vertaald met ernstiglijk. Gedenkende zal ik hem gedenken. Dat wil zeggen, de Heere blijft aan hem gedenken. Dat is in de eeuwigheid begonnen en dat houdt nooit meer op. Gods ingewand rommelt gedurig over Efraïm. Hij moet aan Efraïm denken. Zoals een ouder als een kind moet denken. Je kunt het niet uit je hoofd krijgen. En dat is nog maar een flauw beeld van de Heere die aan Efraïm moet denken. Waarom? Omdat de naam van Efraïm geschreven staat in het boek des levens. Omdat Efraïm verbonden ligt in het verbond der genade, in Christus begrepen is. Ook Efraïm. Omdat Efraïm een voorbidder heeft die gedurig werkzaam is voor Efraïm. Daarom gedenkt de Heere gedurig. Ook toen hij in ballingschap was. Ook toen hij zich verootmoedigde. Efraïm zag daar niks van, merkte daar niks van. Maar de Heere zei het ook niet tegen hem. Er was nog geen plaats voor. Nu is er pas plaats. Na vers 18 en vers 19, dan gaat de Heer het pas zeggen. Niet eerder. Dat is een lesgemeente. De Heer begint er niet mee om zijn barmhartigheid bekend te maken. Moet plaats voor wezen. Zijn rechtvaardigheid ging voor zijn barmhartigheid in het leven van Efraïm. Maar in het buigen voor de rechtvaardigheid ontsluit hij ook zijn barmhartigheden. En Gods knecht mag daarvoor gebruikt worden. Jeremia mag daarvoor gebruikt worden. Om dat aan Efraïm bekend te maken. Er waren ook veel valse profeten gekomen tot Efraïm. Die hadden tegen Efraïm gezegd dat ze zich niet zo druk behoefden te maken. Jeremia 6. Zij genezen de breuk van de dochter mijns volks op het licht, zeggende vrede, vrede, daar is geen vrede. Daar heeft Jeremia niet aan meegedaan. Er waren profeten die het volk verleidden. En die pleisterden met loze kalk, daar heeft Jeremia niet aan meegedaan. Maar nu geeft de Heer hem de ruimte om in de weg van bekering en verootmoediging ook Efraïm te laten luisteren naar het gerommel van Gods ingewand. Dat rommelt van eeuwigheid. We gaan naar onze derde gedachte. Waarom? Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. U hoop uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. En wat er verder volgt, Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Derde gedachte, waarom Gods ingewand rommelt. Waarom? Daarom, zegt de Heer. Daarom. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Waarom? Omdat de Heer aan Efraïm gedacht. Omdat de Heer tot Efraïm sprak. Omdat de Heer Efraïm lief heeft. Oh, dus niet om de bekering van Efraïm, niet om de tranen van Efraïm, niet om het berouw van Efraïm, nee. Nee, helemaal niet. Veel mensen maken dat de grond van de zaligheid. Jouw gebed, jouw tranen, jouw geloof. De gemeente, dat is helemaal geen grond, dat zijn vruchten als het goed is. Dat zijn vruchten van Gods welbehagen. Dat is niet de oorzaak van Gods welbehagen. Als dat nou de oorzaak van Gods welbehagen was, dan had Gods ingewand stilgelegen toen Efraïm in de zonde leefde. Maar toen lag Gods ingewand niet stil. Toen Efraïm niet bad, toen Efraïm niet geloofde, toen Efraïm zich niet bekeerde, toen rommelde Gods ingewand ook. Toen was het ook een dierbare zoon van de Heere, alleen de Heere zei het niet tegen hem. Er was geen plaats voor Gods liefde, er was geen plaats voor Gods barmhartigheid. De Heere moest hem met een strenge hand aanpakken. Maar het ingewand rommelde wel. Alleen als vrucht van Gods bemoeienissen is hij gaan roepen. Als vrucht van Gods bemoeienissen is hij zich gaan bekeren. Gemeente, Gods eeuwige liefde. Gods verkiezend welbehagen. Dat is de grondslag van de zaligheid. En de verdienste van Christus is de grond van de zaligheid. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, maar de verdiensten van de Heere Jezus Christus alleen. En die liefde is een vrije liefde. Daarom rommelt mijn ingewand. Ook over Jacob. Jacob heb ik lief gehad, zegt de Heere. Esau heb ik gehaat. Heeft Jacob het dan verdiend? Nee. De Heer had Jacob ook moeten haten. Jacob was net zo slecht. Maar wie zal verklaren waarom Gods ingewand gerommeld heeft over Jacob? Dat was naar het vrije van zijn welbehagen. Gemeente, zo is het nog. En gelukkig. Weet u wie daar blij om worden? Ja, niet de rijke zoon, niet de oudste zoon uit de gelijkenis, die het allemaal zo goed voor elkaar had en die dacht dat hij de liefde van zijn vader kon kopen. Nee, die mensen worden daar niet blij van. Maar weet u wie er blij van worden? Efraïm, een stoute jongen, jongens en meisjes. Zo stout dat als zijn vader hem de deur uit geschopt had, als hij nooit meer terug had mogen komen, dan had hij het zelf daarna gemaakt. Als het geduld van zijn vader op was, dan was het zijn eigen schuld. Maar nu mocht hij nog terugkomen. Die verloren zoon. Die mocht nog terugkomen. Zo is het nog. De gelijkenis van de verloren zoon, gemeente. Verlorenen mogen nog terugkomen. Verlorenen worden ook vanmorgen nog genodigd. Verloren zonen, verloren dochteren. En ik hoop dat u zelf zo mag leren kennen. Dan heb je geen rechten meer. Dan stoot je je niet aan de prediking van Gods rommelende ingewand. Dan heb je geen ergernis meer tegen Gods welbehagen. Want dan wordt dat de enige reden waarom het nog zou kunnen. Want ik heb alles vergooid. Ik heb alles te door gebracht. En dat dan die vader, als mensen zo terugkeren, dat dan die vader met innerlijke ontferming bewogen is. Dat is niet te bevatten. Wie zal Gods liefde verklaren? Daarom rommelt mijn ingewand. Dus niet om Efraïm, niet om iets wat hij deed, maar omdat God in zichzelf bewogen was geweest. Nee, het was niet altijd te merken. Soms dan was het alsof de Heere Efraïm ging uitroeien. Soms dan leek het alsof de Heere Efraïm doodsloeg. Het was zo hard. Maar de Heere deed het uit liefde. En dat is Efraïm later pas gaan zien. De Heere heeft hem niet dood. Eigenlijk heeft de Heere hem helemaal niet hard geslagen. De Heere heeft hem met een milde hand eigenlijk in de gevangenis gebracht om hem te verbreken. En als hij op dat plaatsje komt, dan laat de Heere hem zijn liefde blijken. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Dat woordje zekerlijk, dat is net als ernstiglijk. Dat moet weer die Hebreeuwse uitdrukking duidelijk maken. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws: ontfermende zal ik mij ontfermen. Dus God is één en al ontferming over Efraïm. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over degene die hem vrezen. Ontfermen, wat is dat ontfermen? Ontfermen, dat is de roede verbreken waar de Heere eerst mee geslagen heeft. Die Assyriërs, die gaat de Heere verbreken. De Heere heeft zijn poosje gebruikt, maar dan heeft hij ze niet meer nodig. De Heere heeft Efraïm een poosje overgegeven in de hand van de vijand, maar dan verbreekt hij de roede weer. Als Gods kind op zijn plaats mag zijn. Ontfermen, dat wil zeggen genezen de wonden die geslagen zijn. Efraïm had aan zichzelf te danken. De Heer had kunnen zeggen, het is je eigen schuld. Maar dan gaat de Heer heel vriendelijk die wonden helen en verzachten. De wonden helen, troosten met de blijken van zijn liefde. De Heer neemt Efraïm op zijn knieën. En groter dan de verlating is de ontferming. Jesaja die brengt het voor Juda als volgt onder de woorden. Jesaja zegt, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Heel eventjes maar. Nou, 70 jaar. Ja, heel eventjes. Want u had eeuwig verdiend. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, zegt de Heere. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen nog op u schelden zal. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Met andere woorden, het was maar eventjes. Het was maar kort. Het was nodig. Maar dan ontfermt de Heere zich. De Heere wacht geen dag langer, jongens en meisjes. Als de Heere zijn liefde kwijt kan, dan wacht de Heere geen dag langer. Die vader uit de gelijkenis, die zei niet tegen die zoon: ga nou eerst maar eens een week in de tuin zitten, dan zal ik er eens over nadenken. Maar toen die zoon daar stond voor de deur, verbroken en verslagen, als een onwaardige en geen plekje in huis meer verdiend had, toen kon die vader zich niet langer bedwingen. En dat is met de Heere ook zo. Dan kan de Heere zich niet langer bedwingen. Grote ontferming, zekerlijk ontfermen. Hier zien wij wie de Heere is, gemeente, voor arme zondaren. En ontfermen, dat kun je de Heere niet verplichten. Er staat in de Bijbel dat de Heere zich ontfermt over wie hij wil en dat hij verhardt wie hij wil. En dat de Heer ons overgeeft aan onszelf, dat hebben we verdiend. Er is niemand die zeggen kan, ja maar dat heeft God gedaan. Nee, de Heer laat ons doen wat we doen. We doen het zelf. Maar dat de Heer zich bemoeit met een verloren mensenkind en hem door een straffe, doch liefdevolle hand op zijn plaats brengt, dat is hij aan niemand verplicht. En dat heeft hij bij Efraïm willen doen. Hoe weet je nou of je Efraïm bent? Nou, kent u het 18e vers, kent u het 19e vers. Je mag niet met het 20e vers aan de haal gaan als je het 18e en het 19e vers eraf laat. Je moet altijd in zijn verband zien. Gemeente, dit is een troostboodschap voor verloren mensenkinderen. Voor rechteloze zondaren. Sinds ik tegen hem gesproken heb, heeft de Heer wel eens tegen u gesproken. Als dat zo is, dan weet je dat. Dan vergeet je niet meer als de Heer spreekt. En dan zegt iemand, ja dominee, maar dat is zo lang geleden. Man, dat is al jaren geleden. Sinds ik tegen hem gesproken heb. Waarom merk ik het dan niet? Waarom spreekt de Heer dan niet meer? Dan moeten we de oorzaak maar bij onszelf zoeken. De Heer ontfermt zich over verlorenen. Misschien bent u er wat mee geworden. Misschien bent u weer hoogmoedig geworden. Misschien bent u rechthebbend geworden. Ja, dan wijkt de Heer. Maar de Heer bemoeit zich met zondaren, gemeente. Wat is het dan nodig dat we weer teruggebracht worden door de prediking en de roepstemmen op dat plaatsje van de verloren zoon? Want ik denk dat Gods kinderen daar nooit bovenuit komen. Verloren mensenkinderen, dat zijn we en dat blijven we. Luther zei, schreef het op een briefje dat werd gevonden na zijn sterven. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Volk des Heren, er is een ogenblik in zijn toren. En in de waarneming duurt dat zo lang. Maar er is een ogenblik in zijn toren. Toch een leven in zijn goedgunstigheid. Amen.